We lezen vanmiddag uit Gods woord uit de Bijbel en wel uit Johannes 10, vers 1 tot en met vers 10.
Voorwaar, zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen als ze voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, deze zal behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben.
Tekst voor de prediking vanmiddag ligt in het verlengde van vanmorgen. En vanmiddag is de tekst voor de prediking vers 9, vanmorgen was dat vers 7. Dan luidt Gods woord in Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Het thema is net als vanmorgen ook nu. Christus de deur. Christus is de deur. Vanmiddag 3 punten, heel eenvoudig. Voor deze deur, door deze deur, achter deze deur. Dus voor deze deur, door deze deur, achter deze deur. Het beeld wat de Heer Jezus gebruikt vanmiddag in Johannes 10 kan heel veel herinneringen oproepen. Ieder heeft zo zijn eigen gedachten bij bepaalde deuren. Er zijn deuren die heel uitnodigend zijn. Ik denk, om dat voorbeeld maar even te gebruiken, aan de plaats waar we hiervoor gewoond hebben. En als je dan door Urk, dat was die plaats, loopt door het oude gedeelte, misschien bent u daar ook wel eens geweest, dan zie je bijna bij alle deuren een bordje hangen. Ik zal het niet in het Urkes zeggen, dat kan ik ook niet eens. Maar dat in het gewone Nederland staat daar, kom er maar in. En dat is niet alleen een bordje zonder betekenis, dat is ook echt zo. De meeste Urkes die draaien 's morgens de deur van het slot. En je kan zo naar binnen en 's avonds als ze gaan slapen, draaien ze de deur weer op slot. Je kan dus ook zomaar binnenkomen. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met een hechte gemeenschap. Wat een positieve kant heeft. En ook in deze zin een positieve kant, dat iedereen op elkaar let. Dus als daar zomaar een vreemde ergens binnenstapt, wordt dat meteen door de buurvrouw of de overbuurvrouw gezien. Er zijn ook deuren waar je weer uit de buurt moet blijven. En een van die deuren, en dan denk ik toch nog even weer aan een jeugdherinnering, gemeente, stond vlak bij ons ouderlijk huis. Ergens in een plantsoen waar wij als kinderen graag ook hutten gingen bouwen. Er stond een huis. Als kind vroeg je altijd af, dat had iets geheimzinnigs. Waarom staat dat huisje daartussen die struiken zo verscholen met één deur? We hebben daar wel eens voor die deur gestaan en dan stond er met grote letters, verboden toegang, levensgevaarlijk. En dan zag je zo'n bliksem en zo'n doodskop erop. En al wist je niet wat er achter die deur schuil ging, dat hoorde je later wel, de boodschap was duidelijk. Je haalde het niet in je hoofd als kind om aan die deur te zitten, om die deur open te krijgen. Nou, die twee verschillende beelden, gemeente, vormen eigenlijk ook het leidraad in de prediking die de Heer Jezus hier in Johannes 10 houdt. We zagen vanmorgen al, eigenlijk is het een eenheid met het voorgaande hoofdstuk Johannes 9. Waar we iemand ontmoeten die buiten de deur is gezet. Door mensen, geestelijke leidslieden in Israël in de dagen van de Heer Jezus. Die konden bepalen wie wel of niet toegang had tot God. Zo dachten zij. Met als gevolg dat op enig moment een man die zich van geen kwaad bewust is, hij is genezen door de zaligmaker, vanaf zijn geboorte was hij blind. Christus gaf hem het licht weer terug in zijn oog. En toen hij langzaam maar zeker ook doorkreeg wie dat had gedaan en dat begon te vertellen aan de mensen om hem heen, dat deze man die dat wonder had verricht Jezus heet, Christus heet, was de boot meteen aan. Dat was een naam die de mensen in Jezus dagen, zeker deze geestelijke leidslieden, niet konden verdragen. En waardoor ook de ouders van deze jongen er eigenlijk niet voor de dag durfden te komen om te vertellen dat hun zoon ook door de zaligmaker, door Jezus Christus, genezen was. Uit angst dat zij buiten de kerk, de synagoge van die dagen, gezet zouden worden. En dus geen toegang hadden tot God. Niet alleen in de wereld kunnen mensen keihard zijn, ook in de kerk. We zagen het vanmorgen hoe de Heer Jezus deze man in zijn herderlijke liefde en zorg opzoekt. Op straat hem tegenkomt en tegen hem zei, ik ben de deur. Ik bepaal wie binnenkomt bij God en wie niet. Dat had iets aangrijpends, gemeente, zo zagen we vanmorgen ook voor de mensen die deze man buiten de deur hadden gezet. Want met het woord wat de Heer Jezus uitspreekt, ik ben de deur, plaatst hij direct deze boze mensen buiten de deur. En dat had voor die blind geborene die op straat was gezet door de mensen in zijn tijd ook iets bevrijdends en vertroostends. Christus bepaalt wie binnenkomt. En hij haalt deze man binnen en brengt hem thuis bij God. Het is de Heer Jezus, zo zagen we dan ook, die vervolgens deze mensen, die op zo'n aangrijpende manier omgaan met deze kwetsbare blindgeborene, deze mensen aanspreekt. En het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen is, een gedeelte uit Jezus spreekt die gericht is tot deze boze mensen. Hen zoekt hij ook op. En ook voor hen gaat de deur wagenwijd open. In de woorden die de zaligmaker vanmiddag ook uitspreekt. U wil de tekst nu vanmiddag eens rustig met u gaan lezen. Christus zegt in vers 9, ik ben de deur. En wij zagen, dat zegt hij dus voor de tweede keer. Eerder heeft hij dat ook al gezegd, vers 7, ik ben de deur der schapen. En nu opnieuw diezelfde woorden, ik ben de deur. Waarom herhaalt de Heer Jezus deze boodschap? Belangrijk is om een stuk duidelijkheid te geven. Niet zij, maar hij bepaalt wie toegang heeft tot God. Is er maar één in deze wereld door wie wij kunnen komen bij God. En dat is Christus Jezus. En verder niemand. Dat is eenvoudig, gemeente. God geeft ons één adres om te voorkomen dat wij in het leven de weg kwijtraken. Niet wetend waar we moeten aankloppen. Je hebt dat wel eens. Het overkwam mij vorige week nog toen ik ergens buiten Sliedrecht moest zijn. En ik het niet meer scherp in mijn geheugen had welk huisnummer het ook alweer was. Dan rij je zo de straat in en dan weet je, hier moet je zijn. Nou, welk nummer is het nou precies? Dan ga je op dat naambordjes letten bij de deur. Of daar die desbetreffende persoon woont. God maakt het ons mensen eenvoudig. Er is maar één deur. Wij hoeven dus niet te zoeken. Eén deur. En dat niet alleen. Als de Heer Jezus dat zo zegt tegenover deze mensen, heeft dat ook iets beklemmends. Zij staan voor de deur. Christus plaatst hen buiten op de stoep voor God en dat is voor deze mensen ook een ontgoocheling. Het doek valt als het ware in hun leven. Ze waren de hele dag bezig met uit te leggen aan de mensen hoe ze toegang konden krijgen naar God. Daarvoor hadden ze het pad keurig netjes uitgestippeld en allerlei voorschriften gegeven, zodat mensen de juiste route zouden bewandelen tot de Heer. En in één woord haalt de zaligmaker dat er helemaal onderuit. En blaast daarmee hun godsdienst op. Dat moet een ontgoocheling zijn geweest voor deze mensen. Want met dat ene machtswoord dat Jezus uitspreekt, ik ben de deur, hun gedachtenwereld, hun wereld van godsdienst, door Jezus er onderuit wordt gehaald. En dan kun je natuurlijk kiezen. Of je verzet je. Of je geeft je over. Het is bij dat moment, gemeente, ik wil daar heel kort stilstaan om dan in het tweede en derde punt wat langer de tijd te hebben om dat te kunnen uitwerken. En het is op dat moment dat wij vanmiddag ook insteken. Deze mensen staan voor de deur. En het is in hun aard om uit te leggen hoe je de deur tot God kunt benaderen. Hoe je binnen kunt komen bij de Heer. Hoe breed die deur is. En wie er doorheen past. En wie de deur wordt geweigerd. Zoals bij deze blindgeborene. En dus geen recht van toegang heeft. Zo zijn er in de kerk ook mensen. Die horend naar de prediking van het evangelie van morgen en vanmiddag. Ik ben de deur op de stoep van het evangelie staan. En voor zichzelf, en zeker voor een ander, precies kunnen uitleggen hoe iemand door die deur kan gaan zonder dat ze zelf ooit een stap binnen zullen zetten. Dat is aangrijpend, gemeente. Ja, dat zijn geen mensen die langs de deur lopen, langs de deur van de kerk en verder gaan, omdat ze ook niet weten wat er binnen de kerk gebeurt, of omdat ze op enig moment de keuze hebben gemaakt om dat links te laten liggen en hun even op een eigen manier in te richten. Nee, deze mensen bedoelt de zaligmaker vanmiddag niet als hij tot hen spreekt in Johannes 10. Het zijn mensen die eigenlijk, waarvan je mag uitgaan dat ze ook weten wat er achter de deur, achter Gods deur schuil gaat. Die zich zo ook opwerpen onder het volk als mensen die precies uit de doeken kunnen doen hoe iemand tot de Here kan naderen en hoe hij door die deur heen kan gaan aan wat voor voorschriften hij of zij dan moet voldoen. Het is van alle tijden ook van onze tijd en het doet me pijn om te zeggen, maar dat komt ze ook in onze gemeente tegen. Mensen die wel op de stoep van het evangelie staan. Die tot op de millimeter nauwkeurig kunnen beschrijven hoe breed of hoe smal, al naar gelang uw inslag, de deur van het evangelie is en moet zijn. Die uit kunnen tekenen aan wat voor voorwaarden iemand moet voldoen, voordat hij of zij zijn voet zet, mag zetten over de drempel van Christus, de deur. Die precies het pad kunnen tekenen wat iemand moet aflopen, wil hij deze deur ooit kunnen bereiken. En meestal, zo is mijn ervaring in de achterliggende jaren, in mijn eerste, tweede en ook in deze derde gemeente. Meestal spitst zich dat toe rondom het avondmaal. Ik zou vanmiddag heel indringend tegen u willen zeggen. Er is er maar één die kan zeggen. Ik ben de deur. Ik bepaal wie en hoe iemand binnenkomt. En thuis komt bij God. Houd het bij uzelf. En strijd gij om in te gaan. Velen zijn u voorgegaan. Kijk naar Johannes 10. Die nauwkeurig konden uitleggen hoe iemand binnen kan komen bij God. Maar die buiten blijven staan. Bleven staan. En omkwamen in de eeuwige nacht. Hoe breed is die deur? Christus de deur. Nou, laten we maar gewoon naar de tekst kijken, gemeente. Als Christus de deur is, dan legt hij ook uit hoe breed die deur is. We kijken maar even naar de tekst, vers 9. Ik ben de deur. En er wordt de breedte getekend door Jezus. Indien iemand door mij ingaat. Er zijn beloften in het evangelie, in het Oude en Nieuwe Testament, die heel persoonlijk geadresseerd zijn. Er zijn beloften die speciaal bedoeld zijn voor mensen die de Heere kennen. Ik denk aan een van die machtige beloften in Jesaja 54 bijvoorbeeld. Waar de Heere juist aan zijn volk en kinderen onder ede betuigt dat als zullen bergen wankelen en heuvelen wijken, het verbond mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Deze belofte in het woord van God is niet bedoeld voor de hele wereld, maar alleen voor Gods kerk en voor Gods kinderen. God verzekert hen dat hij in zijn onwankelbare trouw hun staande houdt, al wordt alles bij de handen afgebroken en staat voor hun gevoel hun leven op zijn fundamenten te schudden. En vragen ze zich soms zelf ook vertwijfeld af of de Heere wel ooit in hun leven is begonnen. Het is God die daar zegt, Ik sta er zelf voor in. Ik ben de Heere, uw ontfermer. Er zijn ook beloften waarover je kunt discussiëren. En de dokters van alle tijden, wie daarmee worden bedoeld. Ik wil maar één voorbeeld even naar voren halen. Ik denk aan de woorden uit Jesaja 55. Waar de profeet zegt als mond van God. O alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet en drinkt. En het is van alle tijden, gemeente, dat de duivel een behagen in schept om verwarring te schoppen. En ik vertaal nu letterlijk zijn naam. Hij die alles in de war schopt. Rondom de betrouwbaarheid en de welmenendheid van de Heere. Hoe meer er gediscussieerd wordt over God, hoe liever het hem is. Want wie er gaat discussiëren, die kan niet bidden. En wat wordt er wat over deze woorden en andere soortgelijke teksten gediscussieerd? Voor wie is dat nou bedoeld? Voor alle dorstigen? Lees dan, zij die dorsten naar Christus gerechtigheid. Of bedoelt Jesaja, en dat is naar mijn overtuiging de juiste opvatting, zij die dorsten naar de zonde en genodigd worden te komen, te drinken van het water dat altijd verzadigt. Gods water. Maar ook hier zien we kenmerkend gemeente Christus opzoekende zondaarsliefde, zoals we dat vanmorgen ook zagen, in de eenvoud waarmee hij spreekt op dit moment. Het lijkt erop alsof de Heer Jezus erop uit is om te voorkomen dat elk woord dat hij hier zegt ook leidt tot verwarring. En daarmee zien we ook dat hij doorziet tot wie hij dit woord ligt, namelijk tot fariseeën en schriftgeleerden, mensen die als het ware met een zilveren weegschaal alle woorden wegen om te controleren of het wel goed is volgens hun denkwereld en of daarmee ook recht wordt gedaan aan hun godsdienst. Het is de zaligmaker die juist door zijn eenvoud in Johannes 10 voortdurend wil voorkomen dat zijn woorden aanleiding geven tot een discussie, waardoor de verwarring alleen maar groter wordt en mensen zoals de blindgeborene vertwijfeld achterblijven staan, niet wetend welke kant ze op moeten gaan en bij welke deur ze moeten aankloppen. Christus zegt hier in deze woorden, indien iemand. Dat is allereerst de fariseeën of een schriftgeleerde. Dat is vervolgens een blind geborene. Dat is Nicodemus die in het holst van de nacht aanklopt bij Jezus. Met de bedoeling om een interessant gesprek aan te knopen met de zaligmaker. Maar die teruggaat naar huis met de boodschap, je moet wederom geboren worden. Dat is een Samaritaanse vrouw die zich van geen kwaad bewust is, al komt ze midden op de dag een ongebruikelijke tijd om water te putten. Maar in haar onschuld knoopt ze een gesprek aan met de zaligmaker. En ze gaat naar huis met de woorden, komt, ziet een mens die gezegd heeft, alles wat ik heb gedaan, Dat is een overspelige vrouw wie Johannes 8. Die zo van het bed is geplukt. Voor Christus wordt gesteld. Beschuldigd wordt. En vrijgesproken gaat naar huis. Iemand. Mag ik die woorden vanmiddag eens in al zijn breedte uitstallen, gemeente, ook hier in deze gemeente. Iemand. Dat is het oudste lid wat op dit moment met ons meeluistert. En dat is het jongste lid. En dat is vanaf vanmiddag Lucas Bergstra. En alles wat ertussen zit. Iemand. Dat zijn mensen die gewoon zijn om in de kerk plaats te nemen. En dat zijn vanmiddag ook mensen die voor het eerst in de kerk zitten. Iemand. Dat zijn mensen die jarenlang al aan het avondmaal mogen gaan. Christus mogen kennen. En dat is vanmiddag iemand die het nodig op zijn kerfstok heeft. En die hoopt dat dat nooit bekend wordt. Angstvallig zijn leven verborgen probeert te houden. Achter het doek van het toneelspel. Iemand. Zit hier iemand. Die binnen wil komen. Dan is die welkom. Zo breed is die deur. Daar kan ook iedereen doorheen. Wat is dat eigenlijk door de deur? Laten we maar even kijken, gemeente, naar de woorden. Ik lees de tekst nog een keer. Ik ben de deur. Indien iemand naar binnen gaat. Nee, dat staat er niet. Er staat door mij in gaat. Ik zal behouden worden. U merkt, zo zeggen wij dat vaak ook, elk voorbeeld gaat mank. Dat geldt ook hier op dit beslissende moment. Als de Heer Jezus zich vergelijkt met de deurwachter, zo zagen we vanmorgen. En hier het beeld eerst figuurlijk gebruikt, ingaat. En het beeld dan vervolgens op zichzelf toepast. En toch gemeend om in de wereld van Jezus dagen te blijven. Ik herinner me even een moment in de achterliggende week toen ik bezig was met de voorbereiding voor deze preek. En je leest ook wat verhalen eromheen over het herdersleven uit Jezus dagen. Ik kwam het volgende verhaal tegen en ik geef u dat wel graag door. Dat was in het oude Midden-Oosten. Waar een mandelaar laat in de avond onderweg nog naar een plaats van bestemming, maar die wil kon hij niet meer bereiken vanwege de tijd, en herder met zijn kudde tegenkwam. En dan dacht, weet je wat, ik kan niet alleen blijven hier in dit woeste gebied, ik ga met hem mee, misschien dat deze man een veilige plek heeft en we zijn dan in ieder geval bij elkaar. Er ontstond een gesprek. Deze herder kende die woeste streek uit zijn broekzak, hij dwaalde daar altijd door met zijn schapen, met zijn kudde. En hij was op weg met zijn schapen om ergens in de wildernis de nacht door te brengen, maar dan wel in een beschermde omtuining. Natuurlijk vormgegeven omheining. En hij dreef zijn schapen naar binnen en deze wandelaar zei tegen deze herder, nu zijn ze allemaal wel binnen, maar waar is de deur? Stel je voor dat er midden in de nacht, als wij hier liggen te slapen, een wild dier binnenkomt. Of dat een van je schapen straks wakker schrikt van een geluid, angstig wordt en wegrent. En toen zei die herder, ik ben de deur. En met het uitspreken van die woorden ging die man in de opening van die spelonk liggen. Ik ben de deur. Nu kan er niemand meer binnen en niemand meer buiten, zonder dat ik het merk. Ziet u, gemeente, hoe persoonlijk deze deur is? Alle soorten mensen, met alle rangen en standen, ze kunnen allemaal door die deur, zo wijd. En tegelijkertijd is deze deur zo smal, dat je alleen maar door Christus naar binnen kunt komen. Dat gaat dus niet ongemerkt. Dat vraagt om een persoonlijke band met de zaligmaker. Door Christus naar binnen gaan. Mag ik dat even uitwerken vanmiddag, gemeente, ook in het licht van de bediening van het avondmaal volgende week zondag. Door mij naar binnen gaan. Wat de Heer Jezus daarmee bedoelt te zeggen is heel eenvoudig dit. Dat hij precies weet wie er binnenkomt in de stal van de schapen. En daarin ook instaat voor de veiligheid en de bescherming van de kudde. En als we die woorden dan zo horen, dan is dat tegen de achtergrond ook van Johannes 9. Deze blindgeboorte die door de fariseeën en schriftgeleerden buiten de deur van de synagoge werd geplaatst, werd vervolgens ook aan zijn lot overgelaten. Je merkt aan alles als je dat hoofdstuk Johannes 9 leest, dat deze fariseeën en schriftgeleerden geen persoonlijke band, geen persoonlijke liefde, geen persoonlijke bewogenheid met deze man hebben. Dat kan trouwens ook niet. Wie Christus niet kent, heeft zijn naaste niet lief, zoals God dat van ons vraagt. Die heeft misschien wel hem of haar lief, als het gaat om het horizontale en het dagelijkse leven. Maar niet als het gaat om de eeuwigheid. Om het binnengaan door de deur, die toegang geeft tot God. Mag ik dat zo eens aan u vragen, gemeente? En dan zit u vanmiddag in de kerk, morgen weer op je werk. Het kan toch niet zo zijn dat je collega's niet weten wie God is. Als je op de werkvloer bekend staat als een fijne, hartelijke collega, die altijd klaar staat om iets te doen voor een ander, maar dat je nooit een woord gesproken hebt tot hen over de Here, over Gods woord. En over Christus. U hoeft mij niet te vertellen hoe moeilijk dat is. Dat weet ik uit eigen ervaring. Maar als je van mensen houdt, dan heb je ze toch niet over voor de dood. En dat is het aangrijpende bij deze schriftgeleerden en fariseeën wel. Met dat ze deze blindgeborene buiten de deur hebben gezet. Laat ze hem ook aan zijn lot over. En daarin zien we iets naar voren komen, gemeente, van het unieke van Jezus de deur. Hij zoekt deze man op en daarom wil ik toch even met u het slot van Johannes 9 lezen. Daar zien we letterlijk voor onze ogen gebeuren wat Jezus bedoelt met de woorden iemand die door mij ingaat. Ik lees even het slot van dit gedeelte. En ik steek in bij vers 35. Die blindgeborene staat dan letterlijk op straat, buiten de deur gezet, overgeleverd aan zichzelf. Hij hoeft niet meer binnen te komen in de synagoge. Ze werpen hem eruit. En dan steek ik in bij vers 35. Jezus hoorde dat. Dat ze hem uitgeworpen worden. En hij zoekt hem op. Zie daar de herder. Op zoek naar het verloren. En hem vindende zeide hij tot hem: gelooft gij in de Zoon van God? Deze blindgeborene is wel genezen van zijn blindheid, maar zijn hart is nog onveranderd. Hij staat nog buiten, kent de zaligmaker als Christus niet persoonlijk. Dat blijkt ook uit zijn reactie, vers 36, hij antwoordde en zeide: wie is hij? Deze woorden moet je lezen, meneer. Opdat ik hem, in hem, mag geloven. En Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezien. Die met u spreekt, die is het. En hij zeide: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Hij stond binnen, achter de deur. Zie daar, gemeente, de eenvoud van het geloof. Hij zag hem, hij hoorde hem, hij aanbad hem. En hij staat binnen. Jezus, de deur. Hem zien, hem horen, hem aanbidden. En je bent zalig. De eenvoud van het evangelie. De eenvoud ook van Gods handelen in het leven van mens. Bij deze woorden, gemeente, moet ik denken aan een moment, ruim 10 jaar geleden. Het is vandaag de 2e keer dat ik deze tekst bepreek. 10 jaar geleden, ruim 10 jaar geleden, was de 1e keer. Dat was in een andere gemeente waar ik op dat moment stond. Het was in de evangelisatiepost in Gent. Ik legde de woorden uit, zoals ik dat vanmiddag ook doe, indien iemand. Onder de hoorders zat iemand die al jarenlang op zoek was naar God. Alle soorten godsdiensten had ze gehad. Van vrijmetselarij tot de evangelische beweging, charismatische bewegingen, groepen. En op een moment was ze beland in de evangelisatiepost in Gent. En dat zat ze al geruime tijd. En ze zat onder mijn gehoor. En de tekst werd uitgelegd zoals ik hem vanmiddag uitleg. Indien iemand, wie ook maar, binnengaat. Plotseling viel haar oog op een man die die middag voor het eerst onder het woord zat. En het kwam naar haar toe. Stel je nou eens voor dat deze man vanmiddag door de deur naar binnen gaat. Wat dan? Ik ben al jaren op zoek naar God. Lees erover. Doe mijn best. Maar als ik moet zeggen op de vraag, kent u Christus? Persoonlijk, ben je door de deur naar binnen gegaan? Dan valt het stil. En ze nam een hele aangrijpende conclusie, gemeente. Ze zei later tijdens na de dienst, als dit nou het evangelie is, zo makkelijk en zo eenvoudig, dan hoeft het voor mij niet meer. Als hij met 1 stap binnen kan, terwijl hij vanmiddag voor het eerst in de kerk zit, daar in Gent, en ik al 10 jaar op zoek ben, en ik heb God nog niet gevonden, dan gaat bij mij de deur dicht. Heeft u door, gemeente, dat u die beslissing elke zondag maakt? Als je al 10, 20, 30 jaar onder de prediking van het evangelie zit en Christus nog niet kent. De ene keer te ruim, de andere keer te smal, de volgende keer te moeilijk, een ander moment te eenvoudig. Maar je staat nog steeds buiten de deur. En God zegt vanmiddag, ik ben de deur. Indien iemand, ook jij, binnenkomt door mij, dan ben je zalig. U moet Christus leren kennen. Dat is het geloof. Het geloof is geen gevoel. Geen ding. Het geloof is een persoon. Dat richt zich op Jezus Christus. En dat is ook de grond om volgende week avondmaal te kunnen vieren. Niet de weg tot de avondmaalstafel staat centraal. Niet uw bekeringsverhaal. Maar de beslissende vraag, kent u Christus als de deur die u bracht bij God? Of niet? Wat is dat achter de deur, gemeente? Het slot van deze tekst, het derde punt in de prediking. Ik lees het even met u. Er staat in vers 9. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Deze woorden, gemeente, die de zaligmaker gebruikt, tekenen allereerst de vrijheid van deze kudde, onder leiding van deze herder. Het is de herder die hen als het ware voorgaat. Ingaan in de stal en uitgaan uit de stal. Dat betekent dat zij vanaf het moment dat ze binnen zijn gekomen door de deur tot de stal der schapen de vrijheid mogen genieten die er ligt in de omgang met de zaligmaker. En wat is dat een heel aangrijpend gebeurde. Dat de Heer Jezus hier zegt, ingaan en uitgaan, dat kan alleen maar gezegd worden van iemand die Jezus Christus persoonlijk kent als zijn borg en als zijn zaligmaker, als de herder van zijn leven. Dat betekent dat hij de leiding heeft genomen over uw leven, daar is hij trouwens ook herder voor en u maar schaap. Maar hij is ook degene die in zijn zorg, in zijn wijsheid, in zijn trouw, in zijn liefde, de zorg en de last van uw leven op zich neemt. Hij is ook degene die de schuld en de zonde zich maakt tot die van hem, zodat u in vrijheid wordt gesteld. En hij als de herder straks zijn leven geeft als een lam voor zijn schaap. Ingaan en uitgaan, dat betekent dat in de omgang met deze herder allereerst de rust centraal staat. Je moet dat ook lezen, gemeente, tegen de achtergrond van de opmerking die de Heer Jezus maakt. Ik wil het even met u uitlezen. Ik kijk even met u naar vers 9 en 10. Als de Heer Jezus dan zegt, die zal ingaan en uitgaan en weide vinden, dan gaat het door. De dief komt niet dan opdat hij stelen, slachten en verderven. Tegenover de angst die deze dief oproept. Hij is erop uit om die kudde te verruineren. Hij is alleen maar op uit op zijn eigen belang. Staat de zaligmaker die de zorg en het belang van de kudde voor ogen heeft. Heel zijn leven staat als het ware in het teken van de kudde. Daar doet hij alles voor. Uiteindelijk, zo zullen we volgende week zondag horen, is ook de herder die zijn leven geeft voor zijn schaap. Terwijl deze dief of een huurling die alleen maar op de loonlijst staat, als het gevaar in aantocht is, de benen neemt en de schapen overlaat aan hun eigen lot. Dat is trouwens ook jouw leven. Als je God niet kent, dan moet je het leven alleen rooien. Alleen je boontjes doppen. Alleen je verdriet verwerken. Alleen je zorgen dragen. Alleen je vragen oplossen. Terwijl dat niet hoeft. Vanmiddag zegt de Heere, ik ben de deur. Kom door mij. Je leven ligt in mijn hand. Maar het beeld gaat ook even verder, gemeente. Ik lees het vers even uit, vers 10. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat zij, de kudde, het leven hebben en overvloed hebben. Mag ik aan het slot van deze preek die woorden heel concreet uitwerken in de richting van het heilige avondmaal. Volgende week zondag staat de avondmaalstafel aangericht in het midden van de gemeente. Christus wijl daar zijn kudde, zijn schapen, zijn kinderen weiden. In de grazige weide van zijn woord. De tekst van vanmiddag stelt ons voor en belooft ons een rijke overvloed. Van heilsgoederen die uitgestald zullen staan op de tafel van het heilige avondmaal. Waarom kan dat vanmiddag met zoveel stelligheid gezegd worden? Omdat Jezus dat belooft. Deze herder is er maar op uit om zijn volk en kinderen te laven en te voeden uit de rijke heilsfonteinen van Gods genadewerk. En juist daarin wil het heilige avondmaal ook de rijkdom en de overvloed van Christus goederen niet alleen zichtbaar voor ogen stellen in het midden van de gemeente, Maar deze goederen worden door de Heer Jezus ook uitgestald, zoals een herder zijn kudde leidt in de grazige weide rondom het avondmaal. Overvloed. En het leven hebben. Waar ligt die overvloed in? Rondom de avondmaalstafel. In de eerste plaats in de persoon. Van Jezus Christus. Hij stelt zichzelf centraal aan de avondmaalstafel. We zullen dat volgende week zondag ook horen met de woorden: ik ben de goede herder. Ga daar ons hart ook niet naar uit. U die Christus persoonlijk als uw herder, als uw leidsman, als uw borg en als uw middelaar mag kennen. Het gaat toch in het avondmaal om hem. Om het zien van de zaligmaker. Om het luisteren naar zijn stem. Om in die stem de genegenheid, de liefde, de trouw van de herder tot zijn schapen te horen. Om juist aan de avondmaalstafel ook door de herder persoonlijk verzekerd te worden van zijn hartelijke liefde en trouw tot mij. En wat hebben we dat nodig? Niet als het gaat om de herder zelf. Gods volk heeft geen karig God, gemeente. Hier en daar leeft die gedachte wel. Ja, dat de Heer af en toe is wat toeschikt. En dat het voor de rest kommer en kwel is. Maar als Christus zegt: ik ben de goede herder, overvloed hebben. En klinkt vanmiddag hier het woord. Als er een van Gods kinderen vanmiddag in de kerk zit te verpieteren als het gaat om het geestelijke leven, dan zul je de oorzaak daarvan toch echt bij jezelf moeten zoeken. Dan wil ik vanmiddag ook heel indringend die vraag stellen. Wanneer was het nou voor het laatst dat je binnenkwam in die stal? Door Christus naar binnen ging. En achter die deur die weide vond. Is dat niet de les die je mee moet nemen en ook in deze week van voorbereiding? De woorden die we vanmorgen gezongen met Psalm 119 vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Het zou zomaar kunnen dat hier in de kudde van Sliedrecht Bethel verschillende dwalende schapen zitten die God stiekem verwijten. Dat ze op dit moment zo karig en zo weinig vanuit God gevoed worden. Zoek het bij uzelf. Verootmoedig u voor God. Smeek om zijn genade. Om de opzoekende liefde van de herder. En kom met dit gebed volgende week zondag naar de avondmaalstafel. Om u ervan te overtuigen dat het woord van vanmiddag echt ook Gods woord is. Overvloed hebben. Zijn persoon staat centraal. Jazeker. Maar in de bediening van het heilige avondmaal stelt Christus ook zijn werk centraal. Als onderdeel van die overvloed. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Zo zullen we dat zien rondom de avondmaalstafel. Ik wil er toch even iets op vooruitgrijpen, gemeente. Dan wil ik u wijzen vanmiddag vanuit deze tekst. Als het gaat om de zorg en de trouw van de herder op de heilsgoederen die Christus beheert en uit wil delen voor zijn volk en kinderen. Is dat niet in de eerste plaats een blanke gerechtigheid? En hebben wij dat niet nodig rondom het avondmaal? Wie van de avondmaalgangers kan terugkijken op de achterliggende maanden, tegen zichzelf zeggen dat de gerechtigheid van Christus die hij toen kreeg nog even zuiver, rein en heilig is als nu? Is dit niet ook het moment, gemeente, rondom de avondmaalstafel? Dat juist Gods kerk het dan weer opnieuw mag zingen. Hij is blank en rood, schitterend, heerlijk, kostelijk, dierbaar. Zulken is mijn liefst. Ja, zulkeen is mijn hart tevreden. Christus wil zichzelf wegschenken. Aan zijn kudde. Om even een andere helsgoed. Dus zachtmoedigheid van de zaligmaker. Langzaam maar zeker zei toch ook die herder. Die zijn kudde wil omvormen naar zijn beeld. Zodat in mijn leven de gestalte van het lam zichtbaar wordt. In het volgen van hem. In het zwijgend wegschuilen achter hem. Eenswillend met zijn leiding in mijn leven. In de overgave aan hem. Om het te laten zalig alleen op zijn voorwaarden. En ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, gemeente. Als zit je nu vanmiddag in de kerk als geoefend kind van God. En mag je de Heer al 60 jaar dienen. Maar het zou zomaar kunnen dat zo iemand vanmiddag in de kerk alleen maar de vrijmoedigheid vindt om avondmaal te vieren in het woordje iemand. Omdat je alles kwijt bent geraakt. En daarom voor je gevoel weer vanaf het nulpunt moet beginnen. Is er iemand die Christus wil kennen? Dan is die welkom. De laatste helsgoederen. Christus wil uitstallen volgende week zondag aan de avondmaalstafel. Ik wees u op zijn persoon. Ik wees u op een van zijn helsgoederen. Zijn volgzaamheid, zijn leidzaamheid, zijn eenswillendheid. Met deze herder en leraar, de grote profeet. Maar is ook niet het belangrijkste wat we juist aan de avondmaalstafel willen ondervinden. De persoonlijke liefde van Christus tot mij. Maar deze algemene boodschap waarmee de Heer Jezus de deur tot God wagenwijd openzet voor iedereen, iemand, is er iemand, ook heel persoonlijk versmald wordt naar mijn hart en leven. En ik aan de avondmaalstafel weer met insluiting van heel mijn leven mag ondervinden wat dat betekent. Door mij ingaan. Om in het deelnemen aan de viering van het heilige avondmaal, in het ontvangen van de goederen des heils, in het toe-eigenen van datgene wat Christus aan zijn tafel toeschikt aan zijn volk en kinderen, ook het geloof te mogen beoefenen en het met mijn hele hart, met troost van mijn leven te ondervinden. Door mij één te worden met Jezus Christus aan de avondmaalstafel. Dan blijft het beeld van de herder en het schaap overeind staan. Maar laat deze herder schapen delen in de liefde die deze herder koestert tot het verloren. Is dat niet waar ons hart naar uitgaat? U die God maar vrees. En is dat niet wat de Heere vanmiddag mee wil geven, ook in deze week die voor ons ligt? Heere, geef dat ik dat ook met het geloof mag beoefenen. En de diepe troost die daarin ligt, ook met mijn hele hart mag me ervaren. Door mij ingaan in de stal der schapen. Eén worden met Christus. Om te rusten in hem. Amen.